Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 46 vers 3. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. We zingen nu met elkaar het derde vers van Psalm 46. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We hebben zojuist met de woorden van Psalm 46 vers 3 gezongen over een stad. En daar zal het vanavond over gaan. We willen nu eerst met elkaar zingen van Psalm 122. Wat met name gaat over Jeruzalem. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. We zingen op Psalm 122. Als antwoord op ons belijden van het geloof willen we zingen op toonhoogte 267. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Maar nu eerst belijden we ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. Om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Dan kan er eigenlijk niks meer bij. Woordenvol. En toch als we in de wereld om ons heen kijken, zijn er mensen, medemensen, zijn we zelf vaak ook zo vol van alles en nog wat. En daardoor zo leeg van u. Het zou niet mogen. En daarom bidden we van u: wees met uw woord en met uw geest ons nabij, om ons te richten op u. en op uw volheid en op uw heiligheid en op wie u bent en blijft, zoals u zojuist ook hebben beleden met die aloude geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En geef dat we dat ook uitdragen in onze woorden en daden. Dat we het belijden niet beperken tot die 5 minuten zondagsavonds in de kerk. En verder willen we er misschien niet van weten. Dat is geen leven. Dat kan niet bestaan voor u. En daarom vragen we van u, geef dat we zo vol zijn van u, ook ieder persoonlijk, dat we niet zonder u kunnen en overstromen, omdat ons hart vol is van het goede van u. Schenk ons dat hier in de kerk, maar ook wie thuis meeluistert en wil ons bemoedigen en vertroosten en vermanen en ons bij de les houden van uw koninkrijk. Heere, wil de boze weren uit ons midden, die er telkens ook weer als de kippen bij is om het zaad van uw evangelie weg te pikken. Laat daarom uw woord zijn loop hebben. Vanavond hier en thuis, maar ook vanuit ons weer. De werkweek in, tot eer van uw naam. Zegen ons in zingen en orgelspel, in luisteren en spreken, omdat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. Wil ons horen uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in het laatste Bijbelboek en daarvan het 18e hoofdstuk. Openbaring 18 lezen we samen. En daar meldt ons Johannes: hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: ze is gevallen, ze is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandige leven. Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals ze ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger. En met vuur zal ze verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Ze blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad. Want in 1 uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan, en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze ware, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan, uit vrees voor haar pijniging, en zeggen: wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in 1 uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden, en alle die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En ze riepen, toen ze de rook van haar verbranding zagen: welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: wee, wee, de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde, want in 1 uur is ze verwoest. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen vanavond een woord, een aantal woorden, die bij herhaling terugkomen. U vond ze in vers 10, vers 16 en in vers 19... Vers 19, het slot, lees ik dan even. Want in 1 uur is zij verwoest. Voordat we hierover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 80. Daarvan de laatste 3 versen, 9, 10 en 11. Het is een bede aan God om behouden, te midden van allerlei weerstand en verleidingen, te midden van alle tegenstanden. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Psalm 80, 9, 10 en 11. Thank you. gemeente des Heren, al heel jong wordt het de kinderen geleerd, de basisschool. Klok kijken. En blijkbaar is het belangrijk dat je bij de tijd bent. En aan de andere kant is het ook best moeilijk om voor het eerst klok kijken te leren. En in onze tijd, met van die digitale klokken, met alleen maar cijfertjes en ergens halverwege staat er dan een dubbele punt, maar verder geen wijzers die iets aanwijzen. Ja, dat heb je wel bij die analoge klokken. De wijzers, meestal ook de getallen. Maar ja, dan heb je weer dat kwart, kwart voor en kwart over. Lastig. Wie dat ooit uitgevonden heeft. En toch zullen we het ermee moeten doen. Bij ons gaat immers alles op tijd. Kerk begint om 10:00 en om 6:30. En de eieren mogen 5 tot 8 minuten koken. De trein die heeft vertraging. Komt iets later, 23 minuten voor 4. En zo hebben we dienstroosters, openingstijden, uurtarieven. En noem het allemaal maar op. Alles draait om tijd. Maar die fijne tijd, komen we in de Bijbel niet tegen. Van secondes en tiende en honderdste van seconden die zo belangrijk zijn voor Daphne Schippers en voor Max Verstappen. In de Bijbel kom je alleen maar tegen uren, dagen, maanden, jaren. En de eeuwigheid. Ja, 1 keertje een 30 minuten, inderdaad. Ook in het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 8, hebben we inmiddels gelezen. En toen het Lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een 30 minuten. Maar blijkbaar komt het in de Bijbel niet zo nauw met de tijdberekening. Ze hadden geen klok, ze hadden geen uurwerk, ze hadden wel tijd. En ik denk dat een klok en een horloge ons ook steeds weer een zekere tijdsdruk geven. Ik heb nog zoveel minuten voor het maken van mijn eindexamen en daarna klinkt het pennen neer, blaadjes inleveren. Bekend hoofdstuk uit het Oude Testament, waarin allerlei tijd aan bod komt, vinden we in Prediker, Prediker 3. En dan lees je het, voor alles is een vastgestelde tijd. Voor elk voornemen onder de hemel. En dan komt er een hele lijst van tijden en ook tegenstellingen. Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om, nou, zoek het maar op, vul maar in. Maar hoe laat, dat wordt er niet bij vermeld. En dat maakt je leven dan ook des te afhankelijker. En misschien wel spannend. Of juist, ontspannen. In ons hoofdstuk van vanavond kwamen we heel specifiek tot 3 keer toe dezelfde uitdrukking tegen. 1 uur. Ik heb dat even opgezocht. 1 uur, dat is een uitdrukking die kom je in de Bijbel maar 7 keer tegen in het Nieuwe Testament. En van die 7 keer, 4 keer in het laatste Bijbelboek Openbaringen. En van die 4 keer in de Openbaringen, 3 keer dus in ons hoofdstuk. 1 uur, dat wordt steeds weer gezegd of geroepen bij dat wee, wee, oh wee. Wat is hier gaande? Nou, in Openbaring 18 wordt de ondergang van Babylon genoemd. En soms tussen de regels door zelfs geroemd. Babylon. In het Oude Testament kende men dat, zeg maar in de tijd van Daniël, als het machtige rijk van koning Nebukadnezar, wat diepe indruk maakte op het oude volk Israël. Maar dat Babylon, dat is al lang vergaan. De Perzische legers, die hebben het ingenomen. Deze week was Babylon nog heel dichtbij in het nieuws als naam van een eethuis in Barneveld. En die naam die viel verkeerd bij de kerkelijke Barnevelders. Want de christelijke inwoners die stoorden zich aan die naam. En die eigenaar die begreep dat maar niet. En ja, toch slim genoeg is die op zoek gegaan naar een andere naam om toch maar klanten te houden. En dat werd toen Noora, de naam van zijn moeder. Nou, om dat Babylon gaat het dus ook niet hier. Johannes, die hier over Babylon, en hij denkt dan aan Rome, de stad op de zeven heuvels, de koningin van de aarde, waarbij vanuit dat centrum, vanuit die belangrijke stad Rome, alle wegen, alle kanten opliepen, naar noordoost, zuidwest, ver in Europa, ver in Azië ook. En ook al die wegen leiden ook weer naar Rome. En dat waren niet alleen wegen waarover je kon lopen, maar ook politieke wegen en economische wegen. Rome, dat was de hoofdstad van de antieke wereld. En in de tijd van het Nieuwe Testament werd vanuit dat Rome eigenlijk de hele toenmalige wereld geregeerd. En de keizers, die werden er als God, met een kleine g, vereerd. Rome, een stad met een betoverende aantrekkingskracht, maar waarin ook o zoveel mensen de dood vonden, onschuldig. De marteldood, als christen bijvoorbeeld. Maar je zou ook kunnen stellen dat Rome nog wel een vage aanduiding is voor een stad die wij misschien wel in gedachten hebben, waar wij aan bouwen, waar wij het wel mee denken te redden misschien. Ach, en hoeveel steden zijn er niet die ook vandaag de dag naam proberen te maken? Door degene die daar regeren, is het niet Washington, dan is het Moskou. En een volgende keer is het weer Istanbul. Mensen oefenen graag macht uit en delen graag de lakens uit. Dat is niet pas van vandaag of gisteren. Maar goed, we hebben het gelezen, dit Babylon, dit Rome is een stad vol, ja ik zeg het maar gewoon, rottigheid. Demonen, onreine geesten, weerzinwekkende vogels. De koningen van de aarde die hebben het ervan genomen en de kooplieden hebben zich verrijkt ondertussen ook mede door die stad. En al met al, dat lezen we ook, hebben de zonden zich opgestapeld tot voor Gods aangezicht. Door het losbandige leven, opgeklommen tot voor Gods ogen. Het lijkt tussen haakjes wel een beetje op Sodom en Gomorra. En daar heeft God ook geoordeeld. Ja, en dan is lijden in last. Een sterke stad, denk je. Een big city, een bolwerk. Of hoe je het ook allemaal zou willen noemen. Maar wat blijft er van over als God zijn adem erover laat gaan? Als God er de vinger in heeft. Wanneer hij zegt, het is nu genoeg. Punt uit. pennen neer, blaadjes inleveren. En dan moet je kijken hoe de mensen die daarmee te maken hadden met dat Rome, daarop reageren. Het was een grote stad, het was een sterke stad. Maar ze komen tot de conclusie allemaal. In 1 uur is uw oordeel, is uw veroordeling gekomen. Dan heeft blijkbaar je laatste uur geslagen. We komen er zo op terug. Die kooplieden, die zo hun vaste vertrouwen hadden gezet op die steeds maar groeiende stad en die groeiende en bloeiende economie, ze staan nou te kijken van een afstand, want ze durven niet dichtbij te komen. Het staat er heel fijntjes geschreven. Van een afstand kijken ze naar die doodbloedende stad. Eerst dat economische centrum waar ze u tegen zeiden. Een stad van heb ik jou daar. Maar het is nu wee, wee. Geen heil, ach, wee. Geen trompetgeschal, maar een klaagzang wordt me daar aangeheven. Want heel de economie is in elkaar gestort en ligt op zijn gat. We hebben het gelezen, hè? Man, 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 wat werd er gehandeld. Al die goederen op een rij. Het hield niet op, het kon niet op. En wat zeggen die kooplui? Wat is hun conclusie? In 1 uur is heel die grote rijkdom verwoest. Maar we zijn er nog niet. Ook in onze tekst van vanavond. De derde en de laatste keer in het hoofdstuk. Waarin dit 1 uur aan de orde komt. Dat komt dan uit de mond van de zeelui. Dan ook te klagen van een afstandje. Want zij zien de stad, hun stad, in rook opgaan. Geen stad was zo sterk en aan deze stad gelijk. Want zij waren het die over het water heen, door de zeeën, deze stad voorzagen van middelen en van goederen die verkocht konden worden. En de kooplui hun handel gaven. En daar staan ze nu. Als beste stuurlui, ze staan aan wal, heel letterlijk huilend en treurend gooien ze stof over hun hoofd. En alle die schepen op zee hadden en die ook door middel van deze stad rijk zijn geworden. Conclusie, in 1 uur alles verwoest. Het is uit met de stad. En met alles wat erin zat en met alles wat eraan vast zat, politiek, economisch. Maar ja, dat werkt ook door op de duur natuurlijk in de vezels van de verdere economie, van de wereldeconomie. Zeg maar dat hier eigenlijk een totale crisis wordt getekend. Nou wil ik het daar niet over hebben, over die totale crisis. Maar we gaan weer terug naar dat 1 uur. Weet je, dat is eigenlijk, tussen aanhalingstekens, maar een gezegde. Want klokken en uurwerken, die waren er niet. Hooguit hadden ze zonnewijzers, misschien al wat zandlopers. Maar ja, daar liep je ook niet dag en nacht mee rond. En om te timen van hoe lang gaat dit duren, hoe lang heeft dit geduurd. En daar kon je ook niet heel nauwkeurig de minuten en seconden en uren van aflezen. We noemden het al eerder dat het meest van de keren dat die uitdrukking van dat 1 uur in de Bijbel voorkomt, hier in het laatste Bijbelboek is. Maar 1 andere keer noem ik u ook. Kennen we allemaal, jong en oud. Dat is als Jezus in de hof van Gethsemane naar binnen gaat en vraagt aan zijn discipelkring van blijven jullie nou hier En dan mogen er een paar van zijn best bevriende discipelen nog een paar stappen verder en blijven jullie nou hier, maar bid voor mij en bid met mij. En de Heer Jezus die ging dan nog iets wat verder die tuin in. En voordat hij gearresteerd wordt, bid hij. In de hoop dat zijn medediscipelen voor hem bidden, voorbeden doen, actief betrokken zijn bij zijn lijden, sterven, arrestatie, bij die angstige momenten in Gethsemane. En als Jezus uitgebeden is en hij komt weer terug bij zijn discipelen, ja, dan vindt hij ze slapende, ingedommeld, ingedut. De slaap is hen de baas geworden. Wat vraagt Jezus dan? Kunnen jullie nou nog niet 1 uur met mij wakker zijn? En ik geloof echt niet dat de Heer Jezus daarbij op zijn horloge heeft gekeken. Van ik heb nu gebeden van 1 tot 2 en in die tijd hebben jullie zitten dut. Nee, horloges bestonden ook nog niet. Het is een tijdsaanduiding die wil zeggen van een korte tijd, een ogenblik, eventjes maar. En verder was men niet zo bij de tijd. Men leefde bij de dag en men ging, om zo te zeggen, met de kippen op stok. En niet bij de minuut. En dat levenritme was ongetwijfeld met meer rust en met minder stress. Maar dan dat ene uur, hè? Dat eventjes, dat ogenblik, die tel misschien wel. Waarin zomaar de wereld of die grote stad op zijn kop gezet kon worden. Een donderslag bij heldere hemel. Zoals gisteren gebeurde. In Parijs en in Duitsland. Eventjes. Of ook in jou en mijn wereldje gebeurt het. Zomaar ineens een ingrijpen. Hoe vaak hoor je het niet van ziekte of zorg, van nood of dood of afbraak. Daar in Rome, daar werd het een puinhoop. Alles op zijn kop. Eerst fraai en fier en ja, wie doet ons wat? Zelf haast ook als een godheid had die stad en wie haar regeerde post gevat. En wie maakt haar wat? Ja, wie breekt ons? Psalm 2 vers 4, daar staat geschreven door de dichter die in de hemel woont, die zal lachen. Want is hij niet de Almachtige? En wie kan zich dan staande houden? En wie zal de knie niet buigen voor hem? Het kan zo gedaan zijn. Gebeurd zijn. Niet alleen met Rome. Ook met mij in 1 uur verwoest. Wie mee staan, om wat voor reden dan ook, en op wat voor fundament dan ook, moet opletten niet te vallen. En dan weten we het wel hoor. Je kunt tegenwoordig van alles verzekeren. Van de wieg tot het graf. Zelfs daarvoor en zelfs daarna. Maar dat ene uur. Dat ene ogenblik. Dat blijft staan. Ik denk even aan dat trieste ongeluk afgelopen donderdag in Den Haag. En dan lopen daar al die bouwlieden met bouwhelmen op. Dat is verplicht. En dan wordt daar zo'n, zeg maar, toevallige voorbijganger. Die wordt getroffen, dodelijk getroffen, door een vallende stellage. De psalmen zingen dat ook. En wie redt zijn ziel van het graf? Wie is zijn leven zeker? Het bouwwerk van je bestaan kan in no time een bouwval zijn. Ik wil maar zeggen, bouw er niet op. In Openbaring 18, daar dachten de kooplui en de zeelui en de staatslieden niet zonder dat genoemde Babylon te kunnen. Want dat kan toch niet kapot, dachten ze. Dat kan niet stuk. Maar kijk eens in de wereld om je heen. Wat is hier nou echt blijvend? Niets toch? Zo zingt dat oude lied. Niets is hier blijvend. De wereld gaat voorbij. Ja. En ook al haar begeerte. Ja, maar wat dan? Waar hou ik me dan aan vast? Die tekst die ik net aanhaalde uit de eerste Johannesbrief, van dat de wereld voorbij gaat met al haar begeerten, die is nog langer, gelukkig. En dat is belangrijk. De wereld gaat voorbij met al haar begeerten, maar komt er dan. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Wie de wil van God doet. Ik zou willen zeggen, wie de wil van God doet, dan zit je eigenlijk in het spoor, in het voetspoor van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Dan hoef ik me niet te verkijken op links of rechts of op gigantische bouwwerken of steden of machtige majestueuze staten of staatshoofden. Maar mag ik letten op Jezus Christus, die de wil van God deed. En al het andere gaat voorbij. Hij blijft in eeuwigheid. En in zijn schaduw, nee, in zijn licht, mag ik staande en gaande blijven. Weet je wat ik vreemd vind in dit hoofdstuk? Dat Johannes, als hij dit alles moet opschrijven, dat hij dan die jammerklachten van die staatslieden en van die kooplui en van die zeelui niet onderbreekt. Maar ineens roept hij over al die klaagzangen heen en over al die rouwklanken heen een lofzang. En dan zou je denken bij jezelf en zeggen bij jezelf, maar dat is oneerbiedig. Als die mensen daar aan het klagen zijn en jij begint de loftrompet te steken. Het gaat je haast door merg en been, als je dat zo leest, te midden van al dat wee. Een lofzang op God. Je kunt het niet maken, Johannes, om dat zo op te schrijven. Oh nee, kan hij dat niet maken? Wat dan? Moet je dan gaan zitten meehuilen met die kooplui en met die zeelui en met die staatslui? Moet je dan gaan zitten meehuilen met de wereld? In die klaagzangen die zeg maar door die, als het ware, drie koren worden aangeheven. Ja, daarin jammert de wereld het uit. De wereld zonder God. De wereld die gebouwd had op alles buiten God. Alleen een God met een kleine g. En in de hemel wordt vreugde bedreven. En dan wordt het geklaag, wordt overstemd. Vraag het je maar af, bij welk zangkoor hoor je? Waar ben je ingedeeld? Van die staatslui, of die zeelui, of die kooplui, of dat van de hemel? God heeft zijn vonnis aan haar voltrokken. Jawel, de Heere regeert. En ook al woeden de volken en maken ze zich breed en sterk en gigantisch op, dan gaan ze tekeer tot de met. De Heere regeert. En als je dat nou eens elke dag weer opnieuw bovenaan in je agenda zou zetten, hè? Of als je dat nou eens boven je leven zou schrijven. En daar elke dag weer even naar kijkt. De Heere regeert. Maar ja, wie zelf op de troon wil zitten. Wie onwillig is of ongelovig of afkerig of onbekeerbaar. Wie zich tegenover God opstelt. Ja, krijgt God tegen zich. Vroeg. Of laat, in één uur, in één ogenblik, Zomaar in eventjes is het gebeurd. Terwijl het erop aankomt. God dienen, hem liefhebben, elk uur, elk ogenblik. En of dat dan een land betreft, of een volk, of een kerk, of een gemeente, een macht of een majesteit, een stad of een stedenbond, of een mens van vlees en bloed zoals jij en u en ik. Wij regeren niet. De Heere regeert. Maar wie met een verweten onwil daartegen ingaat en weigert om God de eer te geven, om hem lief te hebben, krijgt met hem te maken en moet het onderspit delven. Dat is niet hard, dat is ook niet wreed, dat is ook niet oneerlijk, maar dat is tot eer van God. Omdat God er alles aan heeft gedaan en alles aan heeft gegeven om onze bij zich te hebben, te houden, te trekken achter Jezus Christus aan. En hoeveel uren, dagen, maanden, jaren heeft God ons al niet gegeven om te bouwen op hem, sterk en stevig te staan op die rots van alle eeuwen. Maar ja, als het tegen je gezegd moet worden, jij, u, ik heb niet gewild, dan blijft er weinig over dan je eigen schuld. De Heere regeert. Het heil, de redding is van God. Daar hou ik het bij. In voor- en in tegenspoed. In leven en in sterven. En buiten hem is het onheil. En Jeruzalem is boven. En eenmaal dan daalt het neer. Ik hoop, nee, ik verwacht, betekent dat, nabij te wezen bij mijn Heer. Niet nu en dan. Is af en toe een uur of wat. Maar en nu en dan. U ook. Jij ook. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 40, de versen 7 en 8. Het ziet op God in die psalm, behaag u mij te redden uit de nood. Maar ook alle weerstand en tegenstand die je kunt tegenkomen wordt daarin benoemd. En uiteindelijk in vers 8, verheug het volk, verblijd hen alle Heer die naar u zoeken. Elk moment, elke stond, stoende, uur, ogenblik, tel, seconde. De grote God zij eeuwig lof en eer. 7 en 8 van Psalm 40. Wij danken en bidden nu samen. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u alle tijd hebt voor ons, ons ook alle tijd hebt gegeven en gegund. We danken u dat u ook ons wilt laten reageren op uw liefde, op uw trouw, op uw geduld. En dat we niet bouwen op onze eigen fundamentjes, op onze eigen ondergrondjes, om zoiets te zijn, iets te worden, of ons te vergapen aan grote wereldsteden of wat dan ook maar. We hoorden het, dat en ter land en ter zee een wee klonk. Van mensen die dachten rijk te zijn en zich rijk te rekenen en het alles in rook zagen opgaan. En dat niet ter land en ook niet ter zee uw naam werd groot gemaakt, maar dat kwam uit de lucht, uit de hemel. Heere God, wilt u ons bij dat koor scharen, voegen, elke dag weer opnieuw. En dat we elk uur en elk ogenblik de mond vol hebben van u. En dat u regeert. En dat u het waard bent om te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. En niet maar bij tijden of momentjes of eventjes als het ons wel schikt. Maar altijd. En dat we en in woorden en in daden iets doorgeven en voorleven. Ook in deze wereld die echt niet op u zit te wachten. Ook niet naar u vraagt. Maar dat we het toch doen. We hebben niks te verliezen, omdat we alles gewonnen hebben. En meer dan overwinnaars zijn in uw Zoon. Waai zo met uw geest, o God, en vuur ons aan. En maak ons ook vurig, tot uw dienst bereid. Heren, we bidden u in die grote wereld die ook nog zoveel lijkt op een Babylon, waarin zoveel te koop is en zoveel te doen is en zoveel afgoderij bedreven wordt en verkeerde liefde. We bidden u, geef dat de tijd die nog rest goed besteed wordt door ons ook aan hen en naar hen toe. Opdat we als voorbeeldige christenen met vallen en opstaan iets mogen doorgeven en voorleven, uitdragen. Vandaag en morgen weer opnieuw, ja, al de dagen van ons leven. Help ons daarbij, waarbij we afzien van onszelf en telkens weer biddend opzien tot u. Heere, houdt u de wereld in uw hand en leidt het alles heen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop u zult zijn alles en in allen. En niemand meer uit is op eigen rijkdom, op zichzelf te verrijken. Maar de rijkdom in Jezus Christus heeft, koestert, lief heeft. We willen u bidden, ga met ons, ook als we straks de kerkradio weer uitzetten. Of als we weer van hier gaan naar onze huizen. Breng ons daar waar we thuis zijn. U kent de persoonlijke levensomstandigheden van een ieder van ons. De een vol moeite en zorgen. Een leven met zoveel vraagtekens en waaroms. De ander die fluitend voorwaarts gaat. Maar we bidden van u, ontfermt u zich zo over ons, dat we er inderdaad niet onderuit kunnen. Onder die belijdenis dat u regeert en koning bent. En dat we niet anders weten dan dat uw majesteit groot is. Heren, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden u voor uw volk Israël. Geef ook daar de erkenning dat Jezus Christus gekomen is als de beloofde Messias. We bidden u voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren. Geef dat dat mag gebeuren. Eerbiedig. U de eer biedend. Op plaatselijk niveau, provinciaal of landelijk, in Europa. We vragen toch niet te veel, o God. En geef dat we ook zelf daarbij worden ingeschakeld. Ga zo met ons. Over hoogte of door dalen. Maar wees ons met uw stok en uw staf troostend nabij. Bemoedigend, leidend, beschermend en beschuttend. We vragen het in Jezus' naam, onze koning, uit genade. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven. De eerste collecte is een diaconale bestemd voor de Stichting Mensenkinderen. De tweede rondgang is voor de broeders kerkrentmeesters, het werk dat ze mogen verrichten. En de derde rondgang is voor de bijstand in het pastoraat. En ook de zendingsbussen vragen uw aandacht, die bestemd zijn voor het werk van de vakantiebijbelweek. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen wij zingen van op toonhoogte 211, de verse 1 en 2. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. En laat me zijn slechts voor u alleen. Op toonhoogte 211, 1 en 2. Als gezegende mensen mag u onderweg zijn naar de stad die fundamenten heeft en waarvan de kunstenaar en de bouwmeester God zelf is. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, u allen. Amen.